Albert. Was een wat heftige nummer, hè? Dat kende ik niet. Kende u het? Volgens mij ook niet.
Ik wel.
Oh, jullie wel. Oh. Ja. Misschien moet je een jongere voorzet of zo. Die dat, denk ik.
Nou ja, er zitten er genoeg.
Zonder meer. Ik wil graag met Joël bidden. Vader in hemel, barmhartige, goede, trouwe, machtige, eeuwige, liefhebbende God en Vader. We doen een beroep op uw karakter, ook voor deze dienst. Ook voor de woorden die Joël mag spreken. Dat daarin mag doorklinken wie u bent. Een Heer die voor ons aan het kruis gaat. Over liefde die de basis gesproken. Over welkom zijn. Vader, geef dat onze hart en onze oren openstaan. Zodat we getroffen kunnen worden door uw woorden. Dat we tot bezinning komen, een besluit nemen en in beweging komen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Goedemorgen. We zitten midden in het verhaal van de verloren zoon. Vorige week, Alexander heeft het al genoemd, vorige week heeft Wim daarover gesproken. En hij zoomde in op de jongste zoon. Vanochtend zoomen we in op de vader. Maar wat goed is om te weten is dat dit verhaal niet uit de lucht komt vallen. Dit verhaal heeft een startpunt. Er is een noodzaak voor Jezus om dit verhaal te vertellen. Dit verhaal begint namelijk op het moment dat hij zoals gewoonlijk met een groep tollenaars en zondaars om zich heen zit. En daar zijn wat fariseeën en schriftgeleerden, de geleerde mensen uit die tijd, de mensen met aanzien. Die hebben daar wat moeite mee, want ze snappen dat niet. Hoe kan het dat een man die zegt dat hij door God gezonden is, die heilig is, dat die omgaat met mensen die vies zijn en vuil, in de meest letterlijke zin van het woord, maar ook in de figuurlijke zin van het woord. En Jezus die merkt dat op en dan zegt hij tegen ze, hij zegt, ja maar weet je hoe mijn vader is? Stel je eens voor dat je 100 schapen hebt. En dat je aan het eind van de dag al die schapen netjes de schaapkooi inbrengt. En je bent ze aan het tellen. En je komt erachter dat je er eentje mist. Nou, mijn vader, die zou er op dat moment op uittrekken. Die zou die 99 achterlaten, want die redden zich wel in die schaapskooi, maar die zou erop uittrekken om dat ene schaap te vinden. Stel je eens voor een vrouw die heeft 10 penningen. En van die 10 penningen raakt ze er eentje kwijt. Nou, mijn vader is als een vrouw die dan vervolgens het hele huis binnenstebuiten keert. Net zo lang totdat hij dat muntje gevonden heeft. En als ze dat muntje gevonden heeft, dan roept ze de vriendinnen bij elkaar om samen blij te zijn. En hij bouwt het langzaam op. Want dan komt hij bij het verhaal waarvan hij zegt, stel je eens voor, een vader heeft 2 zonen. En één van die zonen, die zegt tegen zijn vader, pa, ik vind het allemaal mooi, maar ik ben zat hier. Ik wil mijn deel van de erfenis hebben en ik trek erop uit. Ik wil geen deel meer zijn van deze familie. Ik wil hier niet blijven wonen, ik ga er vandoor. En dan, na behoorlijk wat mee te hebben gemaakt, komt die zoon met hangende pootjes terug. We hebben het vorige week gehoord. Deze zoon, op het diepste dieptepunt van zijn leven, zit hij bij de varkens. De meest vernederende plek voor een Jood om te zitten zo'n beetje. En hij wil graag van de schillen eten die de varkens eten, maar er is niemand die het hem geeft. Zelfs dat kan hij niet eten. En daar komt hij tot bezinning. En hij neemt een besluit. En daarna komt hij in beweging. Dat is zijn bekering. En op weg naar huis repeteert hij de hele tijd in zijn hoofd: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon te zijn. Maar mag ik alsjeblieft een van uw dagloners zijn? Mag ik bij u in dienst komen? Vader, ik ben het niet langer waard uw zoon te zijn, mag ik een dagloner zijn? Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. De hele tijd opnieuw repeteert hij het voor zichzelf. En dan, in Lucas 15, zien we dat zijn vader hem al in de verte aan zag komen. Als jouw zoon dit had gedaan. Nou, 10-1, dat de gemiddelde vader lekker even op de veranda bleef staan om eens te kijken waar hij mee thuis kwam. Heel misschien kan ik het ergens in mijn hart vinden om hem te vergeven, maar dan moet hij wel een goed verhaal hebben. Of zou hij misschien voor extra geld komen? Ik ben benieuwd waar hij mee komt. En Jezus zegt tegen de farizeeën en schriftgeleerden: dit is mijn vader. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Jezus vertelt aan de farizeeën: dit is mijn vader. En als er eentje terugkomt bij het hart van de vader, dan staat hij niet op een afstandje te kijken om eens te zien met wat voor verhaal die komt. Nee, hij krijgt medelijden. Nou is medelijden, ik ben echt wel enthousiast over deze vertaling, maar dit is echt een rot woord. Medelijden. Dat klinkt al sowieso al een beetje neerbuigend. Maar dat is ook helemaal niet het woord waarmee dit eigenlijk vertaald zou moeten worden. Lang geleden hebben we hier een keer een preek gehad van Egbert, en die heeft het gehad over het woord splagnitsomai. Misschien kunnen sommigen van ons zich dat nog herinneren. En dat heeft niks met medelijden te maken. Dat gaat zo ontzettend veel dieper. Splagnitsomai betekent dat je ingewanden omgedraaid worden. Dat je het voelt van binnen. Dat je niets anders kan dan compassie voelen met degene waar je naar kijkt. Het komt ook een aantal keren terug als het over Jezus zelf gaat. Dat hij over Jeruzalem heen kijkt en dat hij splagnitsomai voelt met Jeruzalem. Dat is geen medelijden, dat is met ontferming bewogen zijn. Dat is het voelen tot in het diepste van je wezen. Met ontferming bewogen. Deze vader is met ontferming bewogen over zijn zoon. En hij rent naar hem toe. Hij vliegt hem om de hals en hij kust hem. Vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon te zijn. En dan moet er eigenlijk achteraan komen, wilt u mij als een van uw dagloners aannemen? Maar die vader die wacht dat helemaal niet af. Die onderbreekt hem. En die zegt tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad. Trek hem een jas aan. Geef hem een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten, sandalen aan zijn voeten. Het is niet toevallig dat juist deze drie dingen erbij gehaald worden. Want als het gaat in de Bijbel over een jas, dan gebeurt het nog wel eens, of over een kleed of over een gewaad, dat het zoals in Jesaja 61 vers 10 gaat over een kleed van bevrijding of de mantel van de gerechtigheid. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. En vaker gaat het in de Bijbel over de mantel der gerechtigheid. Deze vader die geeft zijn zoon een jas om hem te vertellen, je bent vergeven. Hij omkleedt hem met vergeving. Hij geeft hem een ring aan zijn vinger. Niet zodat het mooi staat als hij door de stad heen loopt. Nee, de ring die hij krijgt is een zegelring. In de tijd dat Jezus leefde, werden brieven en contracten niet ondertekend met een handtekening, maar met een zegelring. Wat deze vader doet, is hij zegt tegen zijn zoon, jij wordt weer deel van mijn familie en jij mag handelen in naam van de familie. Hij geeft hem vertrouwen. En hij zegt, doe hem sandalen aan zijn voeten. De knechten en de dagloners van deze man liepen waarschijnlijk op blote voeten. Omdat knechten en dagloners in die tijd sowieso op blote voeten liepen. Als je sandalen had, dan was dat een teken van vrijheid. Deze vader wil er niks van weten dat zijn zoon een dagloner wordt. Hij geeft hem vergeving, hij geeft hem vertrouwen en hij geeft hem vrijheid. Hij geeft hem een jas, hij geeft hem een ring en hij geeft hem sandalen. Hij geeft hem vergeving, hij geeft hem vertrouwen en hij geeft hem vrijheid. Dit verhaal is zo'n mooie spiegel voor onszelf. Van de week nog zat ik met iemand in de auto en waren we aan het praten over vergeving. En in het gesprek noemde die ander dat we soms wel iets te makkelijk met genade omgaan. En dat we zeggen, nou Heer, vergeef het en dan zal het allemaal wel weer voorbij zijn. Nou, op het moment dat we vergeving vragen aan God, moeten we daar wel berouw over hebben. En we waren daar een tijdje over aan het doorpraten en we trokken die lijn een beetje door. En ik dacht aan dit verhaal. Het klinkt heel goed en heel vroom, dat op het moment dat we vergeving vragen over de dingen die we verkeerd gedaan hebben, dat we daar berouw over moeten hebben. Want het is tenslotte geen goedkope genade. Jezus heeft er zijn leven voor gegeven door aan het kruis te sterven, om ons die genade te kunnen geven. Dus op het moment dat wij vergeving vragen, dan zou er wel ergens, dan zou er toch berouw moeten zijn, als een soort wisselgeld. Wanneer vergeeft de vader zijn jongste zoon? Op welk moment vergeeft deze vader zijn jongste zoon? Op het moment dat hij hem in de verte aan zag komen. Bezinning, besluit, beweging. Die zoon kwam eraan en de vader die zag hem aankomen. Nog voordat die zoon ook maar een woord uitgesproken had, kreeg hij splag niet zo maai over zijn zoon. Hij rende naar hem toe. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem in de nek. Op het moment dat hij hem zag, had hij hem vergeven. Het was niet heel gebruikelijk voor een Joodse landeigenaar om te rennen. Dat deed je niet. Kinderen, die rennen. Vrouwen mochten ook rennen. Maar zeker een landeigenaar mocht niet rennen. Dat was raar. Dan moest je je bovenkleed optrekken. Dan zag iedereen je benen. Dat was een beetje gênant en zo. Die rende niet. Maar deze vader trok zijn bovenkleed op. En hij rende naar zijn zoon toe. Op het moment dat hij hem zag, had hij hem vergeven. Dat is geen goedkope genade. Jezus is ervoor aan het kruis gestorven. Weet je wanneer het goedkope genade zou zijn? Als de genade niet voldoende zou zijn om mij te vergeven, maar dat ik zelf nog iets mee zou moeten nemen om dat te bewerkstelligen. Nee, berouw is belangrijk, maar niet om mijn vergeving te krijgen. Berouw is belangrijk om te bezinnen, te besluiten en te bewegen. Daar is berouw belangrijk voor. Maar niet om de vergeving van God te verdienen. Want op het moment dat God mij in de verte aanziet komen, heeft hij mij al vergeven. Daar is niks goedkoops aan. Dat maakt het juist extra waardevol. Op het moment dat wij ons bezinnen, dat we besluiten en bewegen, dan is de garantie die wij hebben dat onze Vader met zijn armen open staat om ons op te wachten. En om ons te vergeven. Elke keer opnieuw. En ik kan me voorstellen dat je dat hoort en dat je denkt, wat zoet. Het gaat altijd maar over die liefde van God. God heeft toch ook zoveel andere kanten? God heeft ontzettend veel andere kanten. Maar dit is de kant die je het meest laat zien. En op het moment dat je bij jezelf een blokkade ervaart bij een boodschap als deze, mag ik je dan een scherpe vraag stellen? Zou het kunnen zijn dat jouw eigen trots, jouw eigen ego je in de weg staat om deze liefde daadwerkelijk te ervaren? Zou het zo kunnen zijn dat je liever een dagloner bent, die het zelf verdient, die zelf zijn eigen schuld terug kan betalen, in plaats van een zoon? Op die manier gaat het je niet lukken om bij het hart van de Vader uit te komen. Hij staat te wachten. Op het moment dat je aankomt, ziet hij je al. En hij kan niet wachten om je te vergeven. Om je vertrouwen te geven en vrijheid te geven. Dat is het hart van onze Vader. En daar wil hij je naartoe trekken. Maar dat lukt hem niet als jij een dagloner wil zijn. Als je zelf je eigen schuld wil betalen. Het enige wat je hoeft te doen is na je bezinning te besluiten om te gaan bewegen. Dat is je bekering. En op het moment dat jij je beweegt naar de Vader toe, dan staat Hij met zijn armen open. En als jij iets mee wil nemen, om het toch nog een stukje zelf te verdienen, dan wil ik je bij deze zeggen, laat het los, want het is onmogelijk om zelf nog iets mee te nemen naar de troon van God, naar het hart van onze Vader. Want Jezus' genade is het enige wat jou met hem verzoent. Onze Vader staat met open armen. En wat hij je wil geven is vertrouwen. En vergeving. En vrijheid. Zo goed is onze God. Amen.